Hij werd toen hij nog jong was niet begrepen. Hij leefde in een troosteloze eenzaamheid.
Dames en heren, ik open deze maandvergadering van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. En ik heet u allen hartelijk welkom. In het bijzonder onze gast van vanavond, Gerard Cornelis van het Reve. Wij zullen hem huldigen op een bescheiden manier op grond van zijn bekroning met de PC Hoofdprijs.
Zijn weemoed spreekt een eigen taal.
23 november 1969. De grote schrijver Gerard Cornelis van het Reve krijgt in de Allerheiligste Hartkerk in Amsterdam de belangrijkste literaire prijs uitgereikt. Dit is Rewind, over een doldwaze avond met een jongleur, een goochelaar en de zangeres zonder naam.
De kwestie was, waar moest het worden gehouden? In Amsterdam. Het was kort dag, er moest een zaal gevonden worden. Een zaal vinden in Amsterdam is heel moeilijk. En ik heb desgevraagd de wens te kennen gegeven, zoek als het kan een schouwburg, een theater. En toen heb ik gezegd, het is misschien niet zo'n gek idee om te zoeken naar een theater dat een theater is, een schouwburg en een circus, dat de Divina Commedia is, dat de eeuwige schouwburg, de eeuwige komedie is, een Rooms-Katholieke kerk.
Harry Slinger, ja, die van drukwerk, zit in die tijd nog in het jongerenbestuur van de kerk.
En ja, ik vond het allemaal prachtig, want ik was een Reve-fan. Dus toen kwam die vraag of er ergens nog een kerkruimte was waar dat gebeurde. En ja, dat moeten wij doen.
Na geen enkele periode van mijn leven zou ik ooit terug willen. Ik vind het alles eigenlijk een verschrikking. Ik vind het bestaan een verschrikking eigenlijk. En ik heb dikwijls voor een keuze gestaan. En de vraag is dus, ja, je kan je eigen ophangen, je kan je eigen niet ophangen. En ik heb het besluit genomen om mijn eigen niet op te hangen. Ik moet nog wat werken. Ik moet nog wat voort naar mijn eigen idee. Ik geloof dat God, de liefde en de dood drie woorden zijn voor één en hetzelfde.
Reve is Reve die avond. Hij is geestig en zwartgallig. Hij is serieus en ironisch tegelijk. De volle kerk hangt aan zijn lippen.
Ik ben een acteur, ik ben een comediant, ik ben een charlatan en een clown. Maar het krankzinnige is dat de rol die ik speel, dat ik dat ben. En dat ik vanavond, dat geloof ik in diepe ernst, eigenlijk niets gezegd heb wat ik niet heb gemeend.
Blijkens je verschillende voorkeuren schijnt je smaak vol tegenstrijdigheden te zitten. Vol kitsch aan de ene kant en dingen wat die mensen echt mooi en echt goed vinden. Ja, kun je daar iets over zeggen?
Je zou kunnen zeggen dat men in de ouderwetse betekenis een katholieke smaak zou kunnen noemen. Enerzijds houd ik erg van het overgestileerde, van de barok in de muziek, zowel als in de beeldhouwkunst, het algemeen. Anderzijds hou ik ook van de Victoriaanse kitsch, als die echt is. Ik heb mooie kunstbloemen in mijn huis en ik heb mooie kitschfasen. En ik laat mij niet tyranniseren door goede smaak. Wat ik mooi en geil vind, zet ik in mijn huis. Ik heb een muur om mijn huis en mijn tuin heen en daar wou ik twee tuinbeesten op hebben en er staan twee tuinbeesten op. Ik heb met goed wonen niks te maken.
De schrijver wordt in die tijd vaak gezien als ongrijpbaar. Speelt hij nou een rol? Heeft hij nou echt zo'n rare smaak?
Zijn grootste wapen is het woord.
Ben Holthuis is biograaf van de zangeres zonder naam. Hij vindt het helemaal niet raar dat de zangeres zonder naam die avond voor Reven optrad. De zangeres zelf ook niet.
Mary was eigenlijk een zangeres voor het gewone volk, zeg maar. Hè? Voor de liefhebbers van de smartlappen. Dat woord haten ze, maar dat zong ze wel. En Reven tilde haar op naar een hoger niveau op dat moment voor haarzelf. Dat vond zij. Ze vond die uitnodiging van Reven geweldig, heeft ze me verteld. En het was een soort erkenning voor, daar heb ik toch wel hard voor gewerkt. En nu gaat het gebeuren. Zij vond dat ze ook recht had op aandacht uit de hogere kringen, zoals ze dat zelf altijd zei. Vond ze überhaupt belangrijk. Ze kwam natuurlijk, ze was voor een dubbeltje geboren en ze wilde dat kwartje worden. Ze kwam uit de Sloppenwijk in Leiden. En ze is altijd toch een beetje verguisd geweest. Eerst om haar been waarmee ze trok. Later toen ze die liedjes ging zingen. Eerst geen erkenning. Toen later door Johnny Hoes wel erkenning. Maar dat was voor haar niet genoeg. En zij wilde er echt bij horen. En zij vond ook dat ze daar recht op had. Zij vond zichzelf ook echt de koningin van het levenslied. Dat vond ze zelf. Het was niet voor niks dat ze bij hele belangrijke optredens een diadeem droeg. Zij was de koningin. Als zij gevraagd werd door de hogere kringen, wat nog wel eens gebeurde, zeker later, nou dan was zij als vis in het water. Daar hoorde zij thuis, daar was zij op haar plek. En daar werd zij gewaardeerd zoals ze verdiende.
De zon nog, dat is wel fijn. Want een beetje zonneschijn, dat moet er zijn. Staat wel er de zon, maar honie hoort de huid. Maar als je boter op je hoofd hebt, blijft er dan maar liever uit.
De zangeres van een naam staat in een lange traditie van volkscultuur. Die van voor de Tweede Wereldoorlog. Met zangers als Lou Bendy en Willy Derby. Het is de tijd dat het gewone volk langzaam meer te besteden krijgt. En meer vrije tijd.
Ja, er was Lou Bendy en er waren allerlei sterren die de zangeres vooruit gingen. Maar wat het volk, dat deed er eigenlijk niet zo toe. En wat Mary vooral tegenviel in die tijd was ook dat de VARA, de omroep van de arbeiders, haar ook links liet liggen. En met pijn en moeite, omdat die VARA-leden daarop aandrongen en die wilden die zangeres zien, want die verkocht heel veel. En met pijn en moeite kreeg ze toen een plaatsje in de Lach en Traanshow van Johnny Hoes. Maar dat was eigenlijk, de VARA voelde zich genoodzaakt om wat voor die mensen te doen die dat mooi vonden.
Hoe anders was de ontvangst door Reven? Die legde de rode loper uit voor de zangeres zonder naam.
Maar hij pakte zijn beide handen, pakte haar bij de, zeg maar, de zijkanten van haar hoofd en zoende haar op haar voorhoofd en zei toen hoe geweldig het was dat zij was gekomen. Dat was een soort contact wat Mary niet kende. Dat deed geen enkele fan. Ik bedoel, het was hoogstens handgeven. En de wat betere kennissen en vrienden zoenden haar. Maar Reven behandelde haar als een heilige. Op zijn dressoir had hij een beeldje van Maria staan en daarnaast stond een foto van Mary. Daar brandde die ook kaarsen bij.
Waar sloeg Reven zo op aan? Door het volk zo ongetwijfeld. Maar de zangeres was anders. Ze deed dingen die niet hoorden en ze stond ergens voor.
Zij was, zonder dat mensen dat opgemerkt hebben eigenlijk in die tijd, en ook achteraf niet, ze was toch wel een van de eerste protestzangeressen in Nederland. Ze zong over zeehondenbaby's, ze zong over racisme in Amerika, ze zong tegen de oorlog in Vietnam. En zo had ze een aantal van die liedjes. En die sloegen bij het jongere publiek in die tijd wel aan. Want dat sloot aan bij Boudewijn de Groot. En weet je, dat was een beetje de trend. Johnny Hoes zag dat wel goed. Mary uitte zich graag als een geëmancipeerde vrouw. Zij van jongeren met drugs omgingen, vond zij niet oké. Maar ze begreep het wel. Mary is ook wat taboe doorbrekend geweest, vind ik. Niet zozeer dat ze dat wilde zijn, maar dat was zij gewoon. Ik bedoel, ze was een werkende vrouw. Ze was een vrouw uit een sloppenbuurt die toch wat bereikte. Ze had geen kinderen. Ze vertelde op televisie bij Sonja Barend gewoon dat ze alleen de kroeg ging. Dat deden vrouwen in die tijd niet. Ze had begrip voor jongeren die drugs gebruikten. Ze was tegen de president van Amerika.
En het mooiste liedje toch van haar, vind ik, een van de mooiste liedjes, is van: maar beste vent, hou gerust van je vriend en strijd voor je rechten, desnoods ervoor vechten. Waar ze jou van beschuldigt, heb jij niet verdiend. Ik krijg er zelf kippenvel van. Maar zij streed daarvoor. Zij was... dat vond ik wel geweldig eigenlijk.
Maar beste vent, hou gerust van je vrees. En strijd voor je rechten. Desnoods ervoor vechten. Waar ze jou van beschuldigt, heb jij niet verdiend.
En Reve was niet de enige schrijver die met haar flirtte. Jan Wolkers bijvoorbeeld zag groen van jaloezie.
Wolkers heeft zeg maar het optreden van Miri bij Reve heeft Wolkers haar ook een beetje kwalijk genomen. En zeker Johnny Hoes. Omdat Wolkers had daarvoor al eens verteld in een interview... Hoe belangrijk hij die zangeres zonder naam vond. En hoe van eenvoud werd dat mooi wat zij deed. En dat zij toch... Wolkers stoorde zich aan het feit dat Miri toch een beetje werd verguisd en genegeerd in de media, op radio en televisie. En daar deed hij uitspraken over. En dat vond Miri natuurlijk prachtig. En toen kwam ineens het verzoek van Reve om in die kerk op te treden. Dat resulteerde in het feit dat de dag later Wolkers woedend aan de lijn hing bij Johnny Hoes. Om Johnny Hoes op de mantel uit te vegen. Omdat hij had toegestaan dat Miri daarheen was. Want hij vond eigenlijk dat Miri van hem was. En nu ging zijn grote concurrent, tussen aanhalingstekens, ging met haar schuiven. En dat vond hij niet prettig. En Johnny Hoes, die heeft mij dat later verteld. Hij zei, ik zat aan de telefoon met Jan Wolkers. Hij zei, het was net een klein kind. Zo ging hij tekeer, van er is iets van me afgepakt. Hij zei, ik heb dat nooit begrepen. Ik vond het prachtig. Naar aanleiding van het optreden bij Reve... werd zij benaderd door een theatermaker uit Amsterdam. En die bracht een stuk op de planken... waarin zat het lied Soldatenmoeder van Lucebert. Daar hadden ze al verschillende zangeressen voor gepolst. Dat wist Miri niet, maar ze werd daarvoor gebeld of ze dat wilde zingen. Ze kende dat hele liedje niet. Maar dat maakte haar niet uit, want ze zei gewoon ja, want het was Lucebert. Lucebert zelf had een aantal andere zangeressen afgekeurd.
Zij heeft haar zonen in de krijg verloren. Zij haat de rode nu, die ziet ze overal. Zij wonen in haar huis onder de Zij voelt hoe ze haar dagelijks beloeren.
Het is een mooi liedje, zij begreep er niets van. Zij is ook eerlijk, ze zei ik zing dat zoals het moet. Maar zo zong zij alle liedjes, gek genoeg. Ook als het een liedje van Johnny Hoes was. Zij kwam naar de studio, keek even naar de tekst, zong in, klaar. Dus zij dacht daar niet al te veel over na. Maar Soldatenmoeder vond ze toch wel een beetje vreemdig liedje. Maar ze deed dat graag en dat gaf natuurlijk heel veel publiciteit. Vooral omdat die zangeres daarvoor werd gevraagd.
Zij slaapt met stenen in haar bed.
Zij had geen idee van wat die mensen schreven. Zij vond gewoon, zij hoorde daarbij, dat waren grote namen. En die schreven boeken en dat maakte indruk op haar. Ze was een beetje boerenslimme vrouw wel, de zangeres. Zij wist natuurlijk wel met wie ze op de foto moest.
Haar hoofd.
De show was erg zenuwachtig. De show, de man van Miri, die zag dat allemaal niet zo zitten. Dat heeft hij nooit zien zitten, hoor. Show schokte een beetje achter Miri aan, omdat zij dat graag wilde. Hij gunde haar dat wel, maar Show voelde zich nooit op zijn plek. In die kerk niet, met die mensen niet. Je zou haast kunnen zeggen dat hij een soort minderwaardigheidscomplex had in dat opzicht. Miri niet. Miri borst vooruit en we gaan. Wat Jo niet tegen kon, is dat zijn vrouw op hak werd genomen. Weet je, ook, hij kon niet meer tegen parodieën. Cynische opmerkingen vond hij niet aardig. Daar kon hij ook erg boos om worden als zij niet serieus werd genomen. Mary trok zich daar niets van aan. Niets.
Ik geloof dat mensen met zo'n achtergrond, met zo'n intelligentie... Nee, ik acht die mensen niet in staat om een of ander bepaald type belachelijk te gaan maken. Nee, ik geloof wel. Ik heb dus met verschillende van deze mensen kennis gemaakt. En wat eigenlijk van mijn kant had moeten uitkomen van... dat ik er trots op was deze mensen te mogen een hand geven. Nee, was juist die vonk wederzijds van de andere kant. Daar ben ik heel gevoelig voor. Nee, ik geloof niet dat deze mensen met die bedoeling mij dus naar voren hebben gehaald.
Oh. Wat vond u van het reven? Hoe heb je hem ontmoet toen in die kerk?
Ja, ik vind het gewoon een hele fijne jongen. En een fijne jongen. Het straalt helemaal niet van hem af wat hij allemaal kent. Ja. En het is een gewoon mens. Hij is ook, hij benadert een beetje dat leven van mij. Hij wil ook dus helemaal zichzelf zijn. En niet groot gaan doen naarmate zijn gave is. Ja. En dat wil ik ook altijd bewerkstelligen. Ik wil ook niet naast mijn schoenen gaan lopen en hoogmoedig doen... voor wat ik gepresteerd heb en wat ik misschien nog kan presteren.
Je weet dat op jouw verzoek vanavond hier de zangeres zonder naam aanwezig is. Waarom heb je haar gevraagd?
Ik houd van haar werk en ik zou, toen zij ter sprake kwam... zoals u weet is haar werk een jaar of 10, 11... door een troep pseudo-intellectuelen bij radio en televisie geboycott... omdat het niet mooi zou zijn, niet hoogstaand en geen kunst zou zijn. Maar als je haar werk vergelijkt, de eenvoud, de directheid van de emotie... de eenvoud van melodie, alles, met wat wel toegelaten is... wat wel aan flutliedjes gezongen wordt in de lunchpauze... en wat zogenaamd lichte muziek heet... waarvan mijn geleerde broer wel eens een artikel heeft afgevraagd... wat er nou eigenlijk licht aan is, hè... Als je, dan zie je dat wat de zangeres zonder naam zingt mooi is, wonderschoon. Niet elke tekst is even sterk. Maar wat ik gekozen heb is mooi. En ik ben heel dankbaar dat niet we een plaat te horen krijgen. Dat we niet een stukje televisie te zien krijgen. Maar dat zij zelf in persoon heeft willen komen. En ik vind het heerlijk om haar te horen. Ik ben haar dankbaar omdat ik wat zij zingt mooi vind.
Kleine Jantje kreeg een vlieger, oh wat was het ventje blij. Vader zei het is morgen zondag en dan gaan we naar de wei. Omdat jij zo'n mooi rapportje van de meester hebt gehad, gaan wij voortaan iedere zondag. Fijn naar buiten, lieve schat.
De Vlieger. Dat is een oud-Hollands liedje eigenlijk... dat later heel erg bekend is geworden door André Hazes. Maar het is een hele oude smartlap. Dat ging over een jongetje die zijn moeder was kwijtgeraakt... op jonge leeftijd. Moeder was overleden. En hij kreeg een vlieger voor zijn verjaardag. En daar deed hij aan het koord deed hij een briefje... voor zijn moeder in de hemel. Heel sentimenteel. En het onderwerp, een jongetje zonder moeder. Stuur een brief aan je moeder die niet beantwoord wordt. En dan ook nog op zijn verjaardag. Hoeveel ellende bij elkaar.
Ik was erbij in de pastorie, want wij konden dezelfde kerk niet in... omdat die helemaal dus was afgehuurd en helemaal met genodigden en zo. Dus ik zat live naar de televisie te kijken in de pastorie. Ja, ik vond het helemaal te gek. Ik bedoel, een acrobaat in de kerk is toch... Kijk, wat ik was eigenlijk toen al helemaal van God los, hoor. Ik ben nooit zo goddelijk geweest. Ik vond het wel altijd mooi theater. Het is theater eigenlijk. Zo moet je het zien.
Als straks de vlieger deed, dan gaat hij.
En toen de volgende dag, toen kregen wij meteen bericht dat we door monsieur Zwartkruis, de bisschop van Haarlem, werden wij acuut, werd het hele kerkbestuur eruit gezodemieterd. En toen dacht ik, oh ja, en toen was ik echt helemaal van God los. Omdat er natuurlijk ontheiliging was van... Daar was een kerk toch niet voor? Daar was, terwijl ik vond, dat is juist een kerk voor het theater. Groot.
Ja, maar goed ook hoor.
Ja, zes.
Met hoeveel respect Reven zijn gasten ook benaderde... de viering werd een schandaal. Heiligschennis. Maar dat was natuurlijk precies hoe hij het graag zag. Verwarring zaaien door hoge en lage cultuur met elkaar te vermengen. Ernstige observaties te combineren met satire. Dat was misschien wel de belangrijkste kwaliteit van Gerard Reven. De zangeres zonder naam als het ultieme middel om de kerk op de kast te krijgen. Wie had dat ooit gedacht?
Voortaan stuur ik iedere zondag een aanzicht naar de hemel toe.
Dit was Rewind over de zangeres zonder naam. De tweede in een reeks van drie over het levenslied. In de volgende aflevering gaat het gezellige smartlappenbeentje Drukwerk... de brandende barricades van de kraakbeweging op. Rewind werd gemaakt door Atze de Vrieze. Montage Alfred Koster. Voice-over Anne Moraal.